Broeders, ik wil in mijn openingsprediking stilstaan bij de versen 24 tot en met 28. En ik lees nogmaals de versen 24 tot en met 26. Handelingen 18, de versen 24 tot en met 26. En een zekere Jood, met name Apollos van geboorte, een Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efese machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen en vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Tot zover de lezing van de kerntekst. Ik zou boven deze inleidende prediking willen schrijven deze woorden: de prediking van Apollos. En met u willen nadenken aan de hand van een viertal aspecten. In de eerste plaats willen we stilstaan bij de inhoud van zijn eerste prediking. Om dan in onze tweede gedachte stil te staan bij het gemis in die prediking. Om dan in onze derde gedachte stil te staan bij het onderwijs aan die prediking. Om dan ten vierde kort ook nog een ogenblik stil te staan bij de vrucht van zijn verdiepte prediking. De prediking van Apollos. Wij staan dus achtereenvolgens stil bij ten eerste de inhoud van zijn eerste prediking. Ten tweede het gemis in die prediking. Ten derde het onderwijs aan die prediking. En ten vierde de vrucht van zijn verdiepte prediking. Broeders, toen Paulus op zijn derde zendingsreis in Efese aankwam, trof hij daar een groepje van 12 discipelen aan die wel tot geloof en bekering waren gekomen, maar nog niet de Heilige Geest hadden ontvangen. En op de vraag van Paulus: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Antwoorden zij hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. De oorzaak daarvan lag in het feit dat zij gedoopt waren met de doop van Johannes de Doper en nog niet met de volle christelijke doop. Wat daarvan de oorzaak geweest is, kunnen wij vinden in ons tekstgedeelte dat direct eraan vooraf gaat. Wij lezen daar van Apollos dat hij kort voordat Paulus te Efese aankwam, daar het evangelie had gepredikt. En onze eerste gedachte is de inhoud van zijn eerste prediking. Wie is Apollos? Apollos is een Jood. En hij komt uit Alexandrië, van geboorte een Alexandriër. U weet, Alexandrië was de hoofdstad van Egypte in die dagen. En die stad was een machtig centrum van wetenschap en kunst. In die stad was ook een grote Joodse kolonie. En naar alle waarschijnlijkheid, zo las ik ergens, was Apollos een leerling van de beroemde geleerde Philo die op de Alexandrijnse school les gaf. Er worden, broeders, door de Heilige Geest van deze Apollos zeer positieve dingen vermeld. Ten eerste, hij was een welsprekend man die machtig was in de schriften. En daarbij was hij ook zelf in de weg des Heren onderwezen. Ik denk dat de kanttekening van de Statenvertaling het bij het juiste eind heeft als zij zegt dat is in de leer van de Heere Christus. Apollos had dus onderwijs, letterlijk catechisatie gekregen, zeg maar in de beginselen van de christelijke religie. Van wie en waar? Dat zegt Lucas ons niet. Apollos bezat dus maar niet alleen een grote verstandelijke kennis van de schrift. Nee, het ging bij hem gepaard met een van binnenuit verstaan van het woord des Heren door de Heilige Geest. verstandelijke kennis en geestelijke kennis van het hart gingen bij hem samen. Geldt dat ook voor ons, broeders? Of zit daar een spanning tussen? Dat kan toch niet? Dat mag toch niet? Dat dient toch een eenheid te zijn? En daardoor was Apollos zeer ervaren, doorkneed in de schriften en bekwaam om ze uit te leggen. En daarnaast was deze Apollos ook een man die vurig van geest was. Wij zouden zeggen, er ging geweldig veel van hem uit. En door zijn gedrevenheid en door zijn enthousiasme sprak hij de mensen aan. Wij zouden zeggen, hij legde middels zijn bediening beslag op de harten van hen die hem hoorden. En tenslotte noemt de Heilige Geest ook zijn buitengewone ijver om jaloers op te worden. Hij wist niet van ophouden. Hij sprak en leerde naarstiglijk de zaken des Heren. Altijd was hij maar bezig met de dingen van Gods Koninkrijk. Dat was zijn eten en zijn drinken, daar leefde hij uit. Voortdurend preekte en leerde hij de mensen. Maar, broeders, aan het eind van dit lovend getuigenis over Apollos wordt er ook één ding genoemd dat als een gebrek, als een gemis moet worden aangemerkt. Want bij alle rijkdom en kracht van zijn prediking bleek er één gemis aanwezig te zijn. En dat was dat Apollos alleen maar wist van de doop van Johannes. Dat was de inhoud van zijn eerste prediking. En die prediking die bracht hij met grote vrijmoedigheid in de synagoge van Efeze. Net als Paulus begint ook Apollos in de synagoge. En onze tweede gedachte is het gemis in die prediking. Wat is dan dat gemis? Nou, het is duidelijk dat Apollos wel in zijn prediking sprak over de Heere Jezus. Dat zagen wij zojuist al in onze eerste gedachte. En dat wordt nog eens versterkt door deze woorden en leerde naarstiglijk de zaken des Heren. Dus Apollos predikte wel Jezus op een zuivere schriftuurlijke wijze. Er was niks mis mee. Maar tegelijk, broeders, wist hij alleen van de doop van Johannes de Doper. Ik kan het ook proberen om het zo te zeggen. Apollos bracht wel een Christusprediking, maar geen volle. Geen volledige Christusprediking. Er werd in zijn Christusprediking een gemis gevonden. En dat werd veroorzaakt doordat hij niet verder kwam dan de doop van Johannes. Johannes, ik kijk naar broeder Westerink, die hoopt morgen en overmorgen tweemaal ons in te leiden in de persoon, in het werk van Johannes de Doper. Daar zullen we meer van horen. Ik zeg er alleen in de inleiding dit van. Johannes de Doper predikte de doop der bekering tot vergeving der zonde. En hij wees in zijn prediking heen naar de komende Christus. Ik doop u wel met water, maar hij die na mij komt, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dus broeders, de prediking van Johannes had eigenlijk maar één allesbeheersend thema. En dat was, bekeert u. Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En deze prediking, die voluit Bijbels was, heeft veel vrucht gedragen. Velen kwamen door middel van zijn woord inderdaad tot bekering. En meerderen van hen zijn later langs deze weg bij de Heere Jezus zelf terechtgekomen en zijn discipelen geworden. Nu blijkt Apollos enerzijds de Heere Jezus te verkondigen. Maar anderzijds doet hij dit nog op de wijze van Johannes de Doper. En dat betekent dat ook zijn prediking als centrale inhoud heeft, bekeert u. Want de Heere Jezus is gekomen als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Broeders, deze bekeringsprediking van Apollos was bijna even indrukwekkend als die van Johannes zelf. U zegt, ja joh, maar wat was dan het gemis in die prediking? Wel, niet dat Apollos de bekering predikte, maar dat hij alleen de bekering predikte. In zijn prediking kwam niet naar voren de volle rijkdom van het heil dat door Christus kruis en opstanding was verdiend en verworven en dat op de Pinksterdag door de uitstorting van de Heilige Geest aan de gemeente is geschonken. Dat volle, dat volledige heil blijkt in Handelingen 19 vooral te bestaan uit de volle werking van de Heilige Geest, die niet alleen geloof en bekering werkt, maar die ook aan hen die geloven en bekeerd zijn, de volheid van het heil van Christus toepast en toe-eigent, namelijk de volle kennis der schriften van Oud en Nieuw Testament, de volle gemeenschap aan Christus en al zijn weldaden, de volle vrede en vreugde des harten die werkelijk alle verstand te boven gaat, de volle zekerheid des geloofs en ook de toerusting, de gave die de gelovigen in staat stellen om tot Gods eer in deze wereld te leven en hen te brengen tot een krachtig en vrijmoedig en blijmoedig getuige van de naam des Heren onder de mensen. Die volheid, die nieuwtestamentische volheid waarmee ook de apostelen vervuld werden op de Pinksterdag, die volheid van heil die de verhoogde Christus door zijn geest aan zijn gemeente heeft geschonken, kwam in de prediking van Apollos niet aan de orde. Daar wist hij kennelijk zelf nog niet van. Dit gemis, broeders, in zijn prediking was het gevolg van het gemis in zijn eigen persoonlijke geloofsleven. En daarom mogen we zeggen vanmorgen was zijn eerste prediking weliswaar een rijke, een Bijbelse, maar toch nieuwtestamentisch gezien toch ook een arme prediking. Omdat de volle raad Gods door hem niet werd verkondigd. Dat gemis kwam ook openbaar in het leven van de in Handelingen 19 genoemde discipelen. Ze geloofden in Christus, jawel, zaligmakend, geen tijd, geen historieel, nee, zaligmakend. Ze kenden de bekering en zelfs wisten zij van de vergeving der zonde, want die vormde mede de inhoud van de doop van Johannes. Maar ze kenden niet die krachtige doorwerking van de Pinkstergeest, die Heilige Geest, die persoon, die derde persoon, die hadden zij nog niet ontvangen in al zijn volheid. Van hem wisten zij niet eens. Want die geest was ze nooit door Apollos gepredikt. En u zegt Paulus in Romeinen 10, u weet dat wel, hoe zullen zij geloven als hun niet gepredikt wordt? Nou, dat mogen wij nu vanmorgen ook zo toepassen. Hoe zullen zij de Heilige Geest ontvangen als hun die geest in zijn volle bediening en rijkdom niet gepredikt wordt? En daarmee, broeders, komen wij langzaam maar zeker bij onszelf terecht. Verstaan wij, als dienaren des woords, door de Heilige Geest, die eerste prediking van Apollos? En onze gemeenteleden, verstaan zij die eerste prediking van geloof en bekering in Christus de gekruisigde? Of moeten wij vrezen dat velen die prediking niet verstaan, niet willen verstaan, omdat men rijk en verrijkt is geworden en geen ding gebrek heeft? Ik herinner mij een reactie van een medebroeder, aantal jaren geleden, uit een hervormd gereformeerde gemeente, om duidelijk te zijn. Die had een vacaturebeurt vervuld naar Pinksteren. En die had gepredikt over Handelingen 2. En als zij dit hoorden, werden zij doorstoken in het hart en riepen: mannen, broeders, wat zullen wij doen? En aan die eis: bekeert u, enzovoort. Dat had de man keurig, schriftuurlijk, eenvoudig, ernstig aan het hart gelegd. Weet u wat de reactie van de kerkenraad was? Ja joh, sorry, maar dat hoef je hier niet te preken. Jij hoeft hier niet op te roepen tot waarachtige bekering. Joh, daar zijn we al. En dat zijn nou de geestelijke leidsliederen. Dat is toch verschrikkelijk als we menen dat dat een gepasseerd station is. Oh, dan moeten we vrezen dat we veel verder weg zijn dan we ooit willen beseffen. Broeders, laten wij trouw zijn en trouw blijven aan onze zender om het evangelie onvoorwaardelijk te prediken met bevel van bekering en geloof. Maar velen van hen die door de dwaasheid der prediking tot geloof en bekering zijn gebracht, ook in onze gemeente, in onze dagen, missen helaas die krachtige en volle werkingen van de Pinkstergeest. Wij zeggen dat de Heer houdt zijn kerk in stand, daar hoeven we niet bang voor te zijn, dat ligt vast in hem. En hij gaat door tot aan het einde der aarde. En we zijn niet somber en verzuurd, helemaal niet. Veracht de dag der kleine dingen niet. De Heer werkt nog onder jongeren en ouderen. Maar nou eerlijk, waar kom je nou echt gezond, bijbels gefundeerd, doorbrekend werk tegen? In alle ootmoed en eerlijkheid. Dit gemis, denk ik, vormt een van de belangrijkste oorzaken van de geestelijke armoede van onze gemeenten en van het persoonlijk geestelijke leven. Maar velen zijn zich daarvan helemaal niet bewust. Hoe komt dat toch? Wel, eenvoudig, denk ik, omdat zij in de prediking nooit aan dit gemis worden ontdekt in de middellijke weg. Want de Heilige Geest werkt altijd middelijk, met name door middel van de bediening van het woord. Broeders, als de rijkdom van de werkingen en van de gaven van de Heilige Geest, die het alles uit Christus volheid neemt, niet worden verkondigd, niet worden uitgestald, hoe kan de gemeente dan ooit gaan verstaan wat er bij de Heere te verkrijgen valt? Voelt u? Hoe kan er dan ook ooit een heilige verlegenheid door de Heilige Geest geboren worden, die doet uitzien naar en smeken om dit krachtige, doorbrekende werk van de Heilige Geest? Zo komen wij dus, broeders, van de armoede van de gemeente terecht bij de armoede van de prediking. En ik moest denken aan die zin, die kent u wel van jaren geleden, was het ook alweer: de nood van de kerk is de nood van de prediking. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Broeders, waar zou dat nou aan kunnen liggen, dat ook onze prediking op dit punt zo'n ernstig gebrek laat zien, zo'n manco? Wij zijn toch dienaren van het Nieuwe Testament? Wij hebben toch de schriften, die getuigen van Christus, maar ook van de Heilige Geest en van alles wat hij schenkt en weg te schenken heeft. Dus aan de Heilige Schrift kan het dus niet liggen. Ligt er dan bij ons nog een deksel op ons aangezicht, waardoor wij geen oog en geen hart hebben voor deze volle bijbelse verkondiging? Broeders, dit zijn vragen die juist in onze tijd, nu de prediking onder grote druk staat, met klem op ons, dienaren en aanstaande dienaren van het woord, afkomen. En ik hoop dat deze vragen ook leven bij onze docenten uit onze verschillende kerken. En niet alleen bij onze docenten, maar ook bij onze studenten. En dat ze ook op de theologische opleidingen daar een plaats krijgen. Dat men dat bewust is. En dat men probeert in de middellijke weg, met het materiaal wat de Heer ons geschonken heeft, aanstaande dienaren des woords, daarin voor te gaan. Allereerst in een zuivere bediening, van wet en evangelie. Theologisch, christocentrisch, pneumatologisch, waar de Heer begint, maar tot welke volheid hij leidt. Ik denk dat dat hard nodig is. En je zegt, ja joh, maar dat is toch een persoonlijke zaak. Dat moet je van de Heer zelf leren, dat zal waar zijn, maar ik ben er diep van overtuigd, dat doet de Heer door middel van zijn woord. En door middel ook van het onderwijs. Daar neemt de Heilige Geest ook de tijd voor. Doorgaans leert de Heer een jonge dienaar dat niet 1, 2, 3. Hij gaat daar een bepaalde weg mee. En dat geeft ook helemaal niks. Als ons gemis, ons gebrek, maar bewust zijn, als we maar verstaan dat er meer te verkrijgen is. Nieuwe schatten en oude schatten. En ik denk met u naast het vele materiaal wat er is in de reformatie, in de nadere reformatie, in het puritanisme, noem ze maar op, onder andere John Owen, zou ik ook willen noemen in dit verband het boek van Dr. L. Floor, De Doop met de Heilige Geest. U mag best weten, met een collega zijn wij daarmee bezig om aan de hand van de vraag die ik mezelf en u stel, onder andere ook dit boek te doorvorsen, persoonlijk, ook in een persoonlijke samenspraak hierover. En dan denk ik, zonder anderen weg te schuiven, dat dit boek, naast het vele andere, ons goede richtlijnen geeft. Hoe ligt de verhouding Oude Testament, Nieuwe Testament, niet om de zaak te vergeestelijken, en om toch voluit pneumatologisch te zijn, ook in verband met allerlei evangelische bewegingen en Arminiaanse stromingen, en noemt u het allemaal maar op, om toch het Bijbelse spoor te gaan, zoals de Heer in zijn woord heeft geopenbaard. Ik kan u dat van harte aanbevelen, broeders. U begrijpt, hoop ik, dat ik hiermee geen kritiek wil leveren op deze of gene. Ik weet zelf heel goed wat er ook aan mijn bediening mankeert, waar mijn gebrek ligt. En toch hoop ik dat ik u een snaar mag raken, bij jongeren en ouderen. Toch hoop ik dat er bij u allen, broeders, als je deze dingen hoort en je wordt ermee geconfronteerd en je staat er elke week voor en je vraagt aan de Heeren om licht, om wijsheid, om bewaard te worden voor een intellectualisme, 1 en 1 is 2, ook voor een valse mystiek, wat een puur doperdom is, wat niet opkomt uit de grote werken Gods. Heren, leid me daarin in 2012, opdat onze jonge mensen niet naar de Pinksterbeweging hoeven, maar dat ze ook in onze bedieningen, is die nog zo eenvoudig, dat beginnende, dat doorbrekende, volle werk van de Heilige Geest in een vervolgprediking mogen horen, opdat ze zo in de middellijke weg heilig jaloers gemaakt zullen worden op u, de drie enige God, wat er in u te verkrijgen is voor armen en ellendigen in zichzelf. En zo hoop ik dat er bij u allen is een intens verlangen naar een vernieuwing en verdieping van onze prediking, met name in dit opzicht, een intens verlangen naar een volle Bijbelse verkondiging. Hoezeer zou, broeders, onder de bediening van de Heilige Geest, dat een middel mogen zijn waardoor ook onze gemeenten werkelijk tot vernieuwing zouden komen en zo waarlijk zouden worden wat de Geest haar wil doen zijn, de bruidsgemeente van Christus, die vervuld met de Heilige Geest van haar bruidegom getuigt. getuigenis aflegt in leer en in leven, in handel en wandel, in woord en daad. En dat te midden van deze donkere en naar de ondergang zich spoedende wereld. Onze derde gedachte is het onderwijs aan die prediking. In de synagoge, onder de prediking van Apollos, zaten twee mensen die dat gemis hoorden. Wij zeggen opluisterden. Zij hoorden weliswaar goede klanken, zuivere klanken, opkomend uit een goede Bijbelse grondslag. Maar zij misten wat in zijn prediking. Wie waren die twee mensen? Wel, dat was het echtpaar Aquila en Priscilla. Aquila en Priscilla kwamen uit Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Maar een Jodenvervolging ging van keizer Claudius, had hen verdreven. En zo kwamen ze in Korinthe en daar hadden ze Paulus ontmoet, die vanuit Athene naar Korinthe was gegaan. En omdat Paulus van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en werkte, want ze waren tentenmakers van handwerk. En dat is, broeders, voor Aquila en Priscilla een onvergetelijke rijke tijd geweest. Anderhalf jaar lang zaten ze aan zijn voeten, heilbegeerig. O, wat hebben ze toen geestelijk veel mogen leren. En als Paulus uit Korinthe weggaat, gaan ze mee. Maar in Efeze laat hij hen achter. Geen wonder, hè, dat deze mensen wat misten in de prediking van Apollos. Wat deden zij toen? Gingen zij kritiek leveren? Ach, die Apollos, die heeft wel veel vuur en veel gaven, maar weinig licht. Hij spreekt alleen maar van de eerste bekering. Hij verwijst de mensen alleen maar tot Christus. En verder komt de man niet. Nou, wij vinden hem maar knap oppervlakkig, hoor. Niet diepgaand, niet bevindelijk. Dan Paulus, wat een diepte, wat een volheid, wat een bediening. Zo hoor je het zelden. Zo spraken zij niet. Liepen zij dan onder zijn prediking vandaan? Nee. Zij waren niet van die lopers. Ze namen hem in liefde tot zich. En daar ben ik heilig jaloers op. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. De liefde tot God. En tot de dienaren die het rechte woord spreken. In liefde namen zij hem tot zich. Ze nodigden hem hartelijk uit voor een gesprek, voor een ontmoeting. En de Heer kwam daarin mee. Ze ontfermden zich over hem. En legden hem de weg Gods bescheidenlijker, nauwkeuriger uit. En ze hebben hem verteld vanuit de schriften. En ik denk ook vanuit hun eigen persoonlijke geloofservaring de waarde en de rijkdom van Jezus kruis, opstanding en hemelvaart. En van de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. Zo dat verloren zondaren weer met God drieënig verzoend kunnen worden. Hersteld in zijn gunst, in zijn gemeenschap. En ik geloof ook dat ze hartelijk met hem gesproken hebben over de geest der aanneming. De geest der adoptie tot kinderen door welke wij roepen Abba, Vader. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Ik las dat bij Dr. Owen, de omgang met God, hoe hij daarop ingaat, zoals Boeddha den Butter, in de echte Haamstede nog aan de zee, onvergetelijk, tweemaal ook gesproken heeft over de adoptie. Weet u het nog? De oudere wel. De tweeling weldaad van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof, wat in de Puriteinse theologie een aparte locus heeft, u weet hoe de Butter dat kostelijk schriftuurlijk heeft uitgelegd, om zo Gods kinderen, met episch gesproken, op een bijbelser, hoger niveau te brengen, om ze te leren door de oefeningen des geloofs gelovig gebruik te maken van hun rechten en plichten om als kinderen Gods te leven. En daar horen ook bij, zo leerde hij ons, en het is bijbels, de vaderlijke kastijdingen. Want de vader kastijdt een iegelijke zoon die hij lief heeft. Nou, daar heb ik het over. Dat is mijn ideaal, mijn hartstocht, ik hoop ook het uwe. Dat kende Aquila en Priscilla. En zo van binnenuit, geleid door de Heilige Geest, legden zij hem de weg Gods nauwkeuriger uit. En ik zeg gezegende gemeente. Gezegende gemeente waar zulke mensen zijn. Want kritiek leveren op een predikant en op zijn prediking achter ze erom, dat is niet zo moeilijk. Wegblijven uit de kerk is nog gemakkelijker. Maar waar is in onze tijd een vader en moeder in de genade die een jonge dominee of een oudere eens hartelijk apart neemt om hem met alle liefde en wijsheid te onderwijzen vanuit Gods woord? En we stellen heel teer de vraag, zijn er zulke mensen in onze gemeente? Of moeten we zeggen, zonder somber te doen, wat is dat schaars geworden? Vroeger kwam dat meer voor. Ik heb al eens gehoord, ook van dominee Blok, die ik eens ontmoet had, jaren geleden ergens, heel hartelijk, was toen pas predikant, toen zegt hij, joh, toen ik pas predikant was, stond ik in Dirksland. En daar had je de gezusters Ruit. En dan ging ik maandags naartoe, hij zegt, daar werd de preek in liefde nog eens overgedaan. Geen boute kritiek, maar je werd meegenomen en in de meditatie, in het gesprek, mochten die mensen laten zien dat er meer te verkrijgen was. En hij zegt, joh, dat heeft de Heere ook in de middelijke weg, na studie en onderzoek en persoonlijke godsvrucht, ook willen gebruiken als een middel in mijn hand om het evangelie van vrije genade met des te meer vrijmoedigheid en rijkdom te mogen prediken. Gezegende gemeente, waar zulke mensen zijn. En nou het wonder, die Apollos, die voelt zich niet te groot, hoewel hij een gevierd prediker was, om als een leerling te gaan zitten aan de voeten van Aquila en Priscilla. Wij weten van de vader van de afscheiding, Hendrik de Kok, dat hij het geheim van de gereformeerde leer hoorde uit de mond van een schipper. Ook de grote Abraham Kuyper werd door een eenvoudig vrouwtje, Pietje Baltus te Beest, de weg Gods bescheidelijker, nauwkeuriger uitgelegd. En wie denkt niet aan John Bunyan, die het gesprek van die vrouw hoorde, dat sloeg zo naar binnen. Die spraken over zaken, zo teer over God en over zijn Christus en over de wegen die de Heere met zijn volk gaat en wat er in hem te verkrijgen is. Dat ken ik niet. Maar het raakte zijn hart heel diep. En we kennen in de middellijke weg de uitwerking. Lees al zijn geschriften. En daarom, broeders, de Heere zelf zorgt ervoor, hoor, dat iedere Apollos zijn Priscilla en Aquila vindt. En door middel van dit privéonderwijs, mag ik het zo zeggen, is ook Apollos tot die rijkere en vollere kennis van Christus en al zijn weldaden gekomen, zodat ook zijn prediking daarvan de rijke vrucht ging dragen. Ten slotte kort onze vierde of laatste gedachte, de vrucht van zijn verdiepte prediking. Wij zien nu, broeders, hoe de Heere er zelf voor zorgt waar Apollos zijn verdiepte prediking moet gaan brengen. Apollos was in Efeze aangekomen. En hij wist niet dat de grote apostel Paulus hier reeds voorbereidend het werk had gedaan. Wat moest hij doen, nu hem de weg Gods nauwkeuriger was uitgelegd? Nu hij Christus in de volheid van zijn heilswerk persoonlijk had mogen leren kennen en door hem de Vader. Terstond weggaan, dat kon niet. Want de synagogen had recht om uit zijn mond de volle waarheid te horen die hij in de middellijke weg van Priscilla en Aquila had ontvangen. Maar blijven was ook moeilijk. Want Paulus had bij zijn afscheid gezegd dat hij van plan was naar Efeze terug te komen, zo God het wil. Dus, uit oogpunt van bescheidenheid, was het beter dat Apollos zo spoedig mogelijk wegging om ruimte voor Paulus te maken. Dus is het beter dat Apollos nu gaat. En hij hoeft niet te aarzelen waarheen. Priscilla en Aquila hebben in hun vele gesprekken zijn hart warm gemaakt. Door het werk Gods te Korinthe. Daar in Korinthe, die grote havenstad, is nu leiding nodig. Apollos heeft gepland. En de hof die wacht op de hovenier die nat zal maken. Apollos wil dus niets liever dan hierin een gewillig instrument zijn van de Heilige Geest. En als hij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand, dat betekent aangespoord en aangemoedigd hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden. Dat is wat. De broeders van Efeze schreven dus een aanbevelingsbrief om de gemeente van Korinthe erop te wijzen, ja waarop, dat ze met een zeer betrouwbaar man te doen hadden. U weet, niet veel nieuws onder de zon, in die tijd drongen al spoedig allerlei mensen uit winstbejag of andere kwalijke motieven de gemeente binnen. Vandaar die aanbevelingsbrief. En opnieuw, broeders, komen wij diep onder de indruk van de geestelijke bescheidenheid van Apollos. Het is wel heel zeldzaam dat een zo groot, begaafd en rijk begenadigd leraar zich zo afhankelijk stelt van het oordeel der broederen. Dat is nou puur geesteswerk. En hierin leren wij dat de vrucht van genade is ootmoed, de eerste. En de verdere vrucht ootmoed. En de laatste ootmoed, bescheidenheid. Uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend. En dan staat er zo, welke daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Dus door zijn verdiepte prediking worden de gelovigen in Korinthe dieper ingeleid in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus. Daar kwam dus een opwas, een groei in de bestaande gemeente. Maar het werk binnen de gemeente hield echter ook verband met het werk buiten de gemeente. Dat vind ik ook zo mooi naar Israël, de oudste broeder. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Paulus had een contact met de Joden verbroken. Uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. Maar Apollos, kijk eens, een vrijgemaakt mens, staat vrij in de vrijheid met welke God in Christus hem vrijgemaakt heeft door de Heilige Geest. En hij weet te handelen in de geest van zijn voorganger. Wanneer hij de Joden, naar de mens gesproken, nog een laatste kans geeft. O, wat een trouw en wat een liefde van de Heere. Wat breidt hij toch in Apollos zijn handen uit tot een wederstrevig volk. Laat u met God verzoenen. En in zijn methode, dat moeten wij zomaar niet navolgen natuurlijk. Dat zou een beetje wanorde worden. Maar in zijn methode volgt hij het voorbeeld van Paulus. Hij predikt namelijk in de vorm van een debat. De hoorders mogen vragen, bedenkingen opperen, bewijs tegen bewijs stellen. Natuurlijk bleek Apollos de sterkere, de meerdere. Nee, niet omdat hij zo geleerd en welsprekend was. maar omdat hij de waarheid aan zijn zijde had. Ja, wat veel meer is, hij die de weg, de waarheid en het leven is, werkte krachtig door zijn geest in het hart en denken en preken van Apollos, zodat Apollos, net als Petrus, Stefanus en Paulus, vervuld was tot aan de rand met en van de Heilige Geest. En de gedachtenwisseling liep over de kernvraag: is Jezus de Messias? De schriften gaven de doorslag. Welnu, Apollos, machtig zijnde in de schriften, overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar uit de schriften. Hij is het. Kijk maar. Hij is het. Hij sprak in het openbaar. Niet ergens in een achterkamertje, nee, aan publiek. Dus ook de christenen konden en mochten dus meeluisteren. En broeders, ook door deze prediking werden zij versterkt in het allerheiligst geloof. En ze zagen tot hun verwondering en blijdschap Apollos als grote overwinnaar. En hun hart juichte in God verblijd. Want ze voelden tot in hun vingertoppen toe dat de geest van God uit en door deze man sprak. Wie? Wie kan de Heilige Geest wederstaan? Daar werd waar, broeders, dat we samen gaan zingen. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere. Amen. Zullen we dat samen eerst zingen, om daarna de Heere dank te zeggen en waarschijnlijk ook een zegen te vragen over de maaltijd. Wij zingen samen op Psalm 145, het vierde vers.